de Micha zondag. Hans gaf al iets mee. Het bestaat al vele jaren. En ik weet ook niet of het een stichting is of zo. Ik hou het ook maar op de Micha-beweging. Een beweging over meerdere kerken en organisaties heen. Die zich bezighoudt met het vraagstuk, de interpretatie, de uitwerking van de boodschap in Micha 6 vers 8. Hans las hem al, ik wil hem ook weer even neerzetten. Er is jouw mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En die tekst staat niet alleen, die staat in een context. Ik daag jullie uit, lees hem maar eens na. En lees die hele, dat hele boek van Micha maar eens. Zo groot is dat niet. Daar is doorheen te komen. Eenmaal per jaar organiseert die beweging een Micha zondag. En bereidt daar het nodige materiaal bij voor. Dat geven ze mee voor kinderwerk, voor jeugdwerk, voor de zangdienst, voor de preek. En dat wil ik vandaag ook gebruiken. Dit jaar hebben we gekozen om daarin mee te gaan. Als je terugkijkt in de tijd, als je leest in de Bijbel, waar veel verhalen staan over heel lang geleden en over de vormingsgeschiedenis van het volk Israël, dan wordt dat volk regelmatig door God aangesproken. Jullie houden je wel aan de rituelen die jullie worden voorgeschreven, maar het komt niet uit je hart. Het is een vormendienst. Je doet wel, maar doe je echt? Leef je er ook naar? Op meerdere plaatsen in de Bijbel richt God zich hierover tot zijn volk door zijn profeten. Dan worden ze toegesproken, dan worden ze gewaarschuwd. En er is een kans, wordt een kans gegeven om te keren, om het beter te doen. Maar het volk blijkt zeer hardnekkig te zijn. Ook de Heer Jezus in zijn jaren dat hij rondwandelde hier op aarde en veel sprak, sprak zijn toehoorders hierop aan. Soms heel scherp. En er is in het bijzonder een stukje waar ik nog wel een paar keer op terugkom, waar hij het heeft over het scheiden van de schapen en de bokken. Waarin hij hieraan refereert. En dan ontstaat de vraag bij jezelf. Ben ik, zijn wij, zoveel beter dan Gods volk eeuwen geleden? In het voorbereiden op het woord van vanochtend, deze overdenking, werd dat voor mij een stevige confrontatie tussen mijn hart en denken en Gods hartekreet over recht doen. Er is aan mij nog zoveel werk te doen. Kan ik hier wel voor jullie staan om over Gods hart te praten, als ik zelf nog zoveel moet leren? Of is juist het besef dat je nog zoveel niet goed doet en ziet en nog zoveel hebt te leren, de basis waarop God zijn leven in jou tot stand kan brengen? Ben ik open? Word ik geraakt? En ontdek ik waar ik onhandig ben? Als ik blijf stilstaan bij mijn onvermogen en fouten, dan krijg ik de neiging te stoppen in een hoekje te gaan zitten wachten tot het allemaal overgaat. Als ik opkijk naar die geweldige Heer en Vader, met zijn geduld en zijn liefde en zijn oneindige krachten en mogelijkheden. Als ik zijn boodschap hoor, een aantal weken geleden, dat hij gelooft in mij, in jou, dan wil ik doorgaan met hem en door hem, ook al begrijp ik er nog zo weinig van. Ik hoop dat jullie deze overdenking mee willen nemen om er zelf in gesprek met God mee bezig te gaan. Laat hem je leiden in wat hij van jou hierin vraagt, in je hart en in je handelen. Zo ook wil ik het meenemen en hiermee bezig gaan. Meer dan alleen in de aanloop naar vandaag. God spreekt over gerechtigheid. Kennen jullie deze uitspraak? Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het is een moment waarop de Heer spreekt met zijn discipelen, met mensen om hem heen. En het heeft over de zwaarte van de zorgen van elke dag. Want oh, wat kunnen we daaronder gebukt gaan. Wat kunnen we daarmee bezig zijn? Met huis en haard, met eten, met spullen, met vakanties, met crisis, met geld voor een huis, een hypotheek die wel of niet lukt, een huis dat je wel of niet verkoopt. Er zijn zoveel zaken waar we in de druk van het leven mee bezig kunnen zijn. En dan zegt de Heer, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat eerste kennen we wel, dat beseffen we wel. Ook al is het soms moeilijk om dat beet te pakken. Maar dat tweede, wat bedoelt hij dan? Op deze vragen zijn antwoorden te geven in de Bijbel. Micha is zo'n Bijbelboek dat je kunt lezen dat antwoorden geeft op dit vraagstuk. Vanochtend wil ik de handreiking volgen die vanuit de Micha-beweging werd meegegeven met jullie lezen uit Jesaja. Jesaja 58, versen 5 tot en met 8. En ik lees het uit het boek. Is dit wat ik wil? Dit soort inkeer, dit buigen als riet in de wind, dragen van rouwkleding en uzelf bedekken met as? Noemt u dat vasten, een dag waaraan ik welgevallen heb? Nee. Het soort vasten dat ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt, dat u zich bevrijdt van het kwaad, dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hen geeft waar ze recht op hebben. Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben. Als u dit alles doet, zal God zijn glorierijke licht op u laten schijnen. Hij zal u genezen. Uw vroomheid zal u voorthelpen. Goedheid zal als een schild voor u zijn. En de glorie van de Heere zal u van achteren beschermen. Ook hierin geef ik hem mee. Pak thuis dat hele Bijbelboek maar eens. Want het is breder dan alleen deze paar versen. Wat kunnen we leren uit dit Bijbelgedeelte? God heeft het over een vaste dat niet goed is en een vaste dat wel goed is. Goed in zijn ogen, in de bedoeling die hij heeft. Geen vaste vanuit religieuze gewoonte. Ook de Heer Jezus sprak daarover in zijn tijd. En had het vooral over, doe dat niet zodanig dat de hele wereld van je gezicht kan aflezen dat je bezig bent om een dag honger te lijden. Doe het zo dat niemand het ziet, want je doet het voor mij met een oprecht hart. Dan doe je vasten naar zijn wil, maar niet om op te vallen. Niet om een ander te laten zien dat je zo goed bent. Niet uit gewoonte, niet uit opdracht. Maar hij wil een vasten vanuit een oprecht hart en een rechtvaardige levenswandel. Hij verlangt van ons dat we eerlijk zijn en een ieder zijn of haar recht geven. En er niet overheen lopen. En een ieder is een ieder. Een ieder gaat over een ieder die deel uitmaakt van die bijna 7 miljard wereldbewoners. Dat is niet alleen de buurman, de buurvrouw. Dat is niet alleen de broeder en de zuster hier in de gemeente. Dat is erg breed. Een ieder. We worden dus opgeroepen om zicht te hebben en te houden op hoe wij in het leven staan. Hoe we daar handelen. Ook in een breed verband. Hij wil dat wat wij hebben, dat we dat delen met de hongerigen, de hulpelozen, de armen, de ontheemden en hulp bieden aan hen die dat nodig hebben. Daar staat niet dat we het moeten uitmeten, hoeveel heb jij, hoeveel heb ik. Daar staat, als je iemand ziet die in nood is, die hulp nodig heeft, dan ga je hem helpen. Met dat wat je hebt. Heb je veel, kan je veel helpen. Heb je weinig, kan je nog steeds helpen. Als wij zo wandelen, geeft hij wel een belofte. Een belofte van zegen. Een belofte van zorgen. Een belofte van bescherming. En dit kun je terugvinden ook weer in Matteüs 6. Waar de Heer het heeft over zijn koninkrijk en gerechtigheid. Want hij belooft, als wij doen wat hij van ons vraagt, invulling geven aan naastenliefde, dan zorgt hij voor ons. Dan hoeven wij niet tekort te komen. Vertrouw op hem. God vraagt ons om wat wij kunnen en bezitten, zonder terughouden te gebruiken voor de mensen in nood. Concrete naastenliefde is geen kwestie van liefdadigheid, maar een kwestie van gerechtigheid. En het verschil tussen liefdadigheid en gerechtigheid is dat je bij liefdadigheid vanuit vrijwilligheid een ander iets toestopt, zo af en toe. Als je dat ziet, als je dat merkt. En dat doe je vanuit je overvloed. Bij gerechtigheid is het een oproep van God, een verplichting voor ons leven, om te doen wat God je opdraagt naar de mens in nood. Dat is wat God verstaat onder gerechtigheid. Het is dit Bijbelgedeelte in Jesaja waar de Heer Jezus naar verwijst als hij spreekt over het einde van de tijden. En terecht komt bij dat moment waarop hij het heeft over het zitten op de rechterstoel, wat hij gaat doen na zijn wederkomst. En dan de volken verzamelt, de mensen neerzet, links en rechts van hem. En dan wordt er gesproken over de schapen en de bokken. In dat stukje wordt de scheiding die gemaakt wordt tussen de schapen en de bokken niet gedaan op basis van heb je geloofd of niet. Misschien hebben alle wel geloofd. Maar het wordt gedaan op basis van je handelen. Hoe heb je opgetreden in dit leven? Hoe heb je gekeken als er iemand kwam die hongerig was? Heb je eten gegeven? Wat heb je gedaan als je zag dat iemand geen huis meer had? Heb je hem onderdak gegeven? Het is blijkbaar van groot belang hoe wij hier en ieder persoonlijk in handelen. Niet alleen geloven en bidden. Natuurlijk wel geloven en bidden. Maar ook handelen op grond van ons geloof. In kleine en soms grote daden. Maar dan staan we in het leven en de druk van het leven is er. En dan komen de vragen. We staan midden in een economische crisis. Ons land, de media en de politiek voorop, maakt zich enorm druk over de crisis. Het is een ramp. Het vult dagelijks het nieuws. Het vult de politieke arena. En ze zijn allemaal enorm bezig om die crisis het hoofd te bieden en de goede kant uit te bijgen. En ja, langzaam maar zeker beginnen wij de gevolgen te voelen. De btw is inmiddels omhoog. Het leven wordt een tandje duurder. Als we niet opletten, pakken ze onze reiskosten aan, fiscaal, en dan zijn we de helft daarvan kwijt. En zo zien we nog wel een paar stappen. Het wordt moeilijker om een hypotheek te pakken te krijgen en een huis te kopen. De huizen die we bezitten zijn een stuk minder waard geworden. Als we het op rij zetten, kunnen we daar enorm mee bezig zijn. Maar stellen we onszelf nog wel de vraag hoe het werkelijk met ons gaat? Hoe is het met ons? Hier in Nederland, in de wereld. Of geloven we de boodschap die de media, de politiek ons zo onverkort blijft geven? Is de economische crisis werkelijk een crisis? Of is het een waarschuwing voor ons leven? Dat we leven ten koste van anderen. Ten koste van een toekomende generatie. Die hypotheekschuld die we opbouwen en die later toch ooit een keer opgepakt moet worden. Of ten koste van andere delen van de wereld. Die ondergaan in armoede, honger en ziekte. Ik hoor de boodschap, de economische motor moet weer gaan draaien. En ik snap wat ze zeggen. Het is mijn vak. Economie. Financiën. Ik snap wat ze zeggen. Maar kan het zo zijn dat als die motor gaat draaien, dat het niet ten koste gaat van nog meer in de toekomst of nog meer elders in de wereld? En is dat de manier waarop wij horen te leven? Hebben wij nog wel een reëel beeld van rijkdom en armoede bij ons in Europa? Bij ons in Nederland. Hier staan wat cijfertjes. Gemiddeld inkomen. Per kop. Let wel, per kop. Dus ook voor een babykopje. Is dit het bedrag wat wij binnenbrengen met z'n allen? Dat is niet wat je op je loonstrook ziet. Dat is ook wat bedrijven binnentrekken. En weet, we zijn de vijfde van Europa. En weet, op de wereldschaal staat Europa vrij bovenin. We hebben een mooi hypotheekschuld opgebouwd. Gigantisch bedrag. 640 en dan nog 9 nullen erachter. 640 miljard. En dat is heel veel per hoofd. En het is ruim meer dan we per hoofd binnenbrengen per jaar. Dus wij leven toch redelijk op de pof, zou je haast kunnen denken. Ga ik nu, gaan jullie nu, voluit mee in de zorg om ons bestaan zoals we die kennen? Met dit in het achterhoofd, dat is toch ernstig? Of grijpen we ons vast aan de boodschap van onze Heer Jezus? Hij zegt, je kunt geen twee heren dienen. Je moet kiezen, God of de mammon. Doe wat ik je vraag, laat de zorg om het bestaan en de zorgen van morgen aan God over. Matthäus 6, versen 25 tot en met 34. Ik heb ze al een paar keer aangehaald. Ook daar staat dat stukje over het zoeken van het koninkrijk. En dit is Nederland. Maar de verschillen in de wereld zijn groot. Zijn gigantisch. Ik heb maar een klein huisje gevonden. In het dienen van God ligt ingesloten het hart, de opdracht om de ander lief te hebben en te zorgen voor hen die onder druk staan. Hoe moeten we dan aankijken tegen de enorme verschillen tussen rijk en arm in onze wereld? Binnen Nederland valt het wel mee. Ja, er zijn verschillen. Er zijn mensen die een inkomen verdienen dat we denken, hoe kan het? En er zijn mensen die op bijstandsniveau leven. En dat is best lastig. Maar uiteindelijk hebben wij een land met heel veel collectieve voorzieningen die heel veel opvang regelen. Die heel veel zaken regelen. Vrijwel elke Nederlander is toch voorzien van een vorm waarin je bij ziekte en behoefte aan zorg hulp kunt krijgen. Zonder dat je onmiddellijk met je portemonnee klaar moet staan. Maar kijken we over de grens. En die informatie is echt maar een paar klikken weg. Als je achter een computer met internet gaat zitten, dan kun je het allemaal zien en allemaal lezen. Dan zien we enorme verschillen tussen arm en rijk. Jullie kunnen de getallen zien per hoofd van de bevolking voor deze landen. Een aantal zeer rijke landen en een aantal zeer arme landen. En mij viel het op. En als het lijstje groter maakt, dat volgt, blijft hetzelfde beeld. De arme landen liggen allemaal in Afrika. Het duurt een poosje en dan komen de landen uit Azië. En wat betekent dat nou voor die arme landen, voor die ontwikkelingslanden? Veel armoede, honger, grote problemen in landbouw, industrie en diensten, analfabetisme en dus niet een groei en een ontwikkelingsmogelijkheid. Slechte huizen, sloppenwijken, kinderarbeid, hoog sterftecijfer en daardoor een jongere bevolking. Mensen worden niet oud. Ik kan me van mijn middelbare schooltijd geschiedenislessen nog herinneren dat werd verteld dat er zo rond de middeleeuwen de gemiddelde leeftijd waarop de Nederlander stierf zo rond de 40 jaar lag. We zitten nu bijna op het dubbele. Maar denk maar aan de middeleeuwen in die arme landen. Het was in 2002 dat Jimmy Carter, oud-president van Amerika, de Nobelprijs kreeg voor de vrede. En het volgende zei in zijn dankwoord: de groeiende kloof tussen arm en rijk is de grootste uitdaging en het meest diepgaande probleem voor dit nieuwe millennium. Inwoners van de 10 rijkste landen zijn nu 75 keer zo rijk als de inwoners van de 10 armste landen en de kloof wordt steeds groter. Deze ongelijkheid veroorzaakt de meeste onopgeloste problemen in de wereld, zoals hongersnood, analfabetisme, milieuproblemen, geweldsconflicten en onnodige ziektes van de Guinea-worm tot HIV en AIDS. En ik heb het nagerekend voor jullie, inmiddels is dat verschil gegroeid tot 90 keer. De ene deel van de wereld eet het andere deel op. Deze kloof is zo groot geworden omdat de mensen, wij, in de rijke landen geen oog hebben voor de arme landen, waarvan heel veel inwoners leven ruim onder de armoedegrens. En dat is wat anders dan de bijstandsnorm. Armoede is daarmee niet meer een speling van het lot, de pech die je hebt dat je in een arme omgeving, een grondstofarme omgeving komt. Nee, het is een gevolg van de economische ontwikkelingen verspreid over de wereld. Ook in de Bijbel lezen we over verschillen tussen rijk en arm. En ik lees daar niet een harde opdracht dat we dat moeten nivelleren zoals de communisten dat willen. Iedereen hetzelfde loon, ongeacht wat je doet. Maar meer eigenlijk te accepteren dat het er is. Maar een boodschap over hoe je ermee omgaat. En de boodschap in de Bijbel is, besef je verantwoordelijkheid. Als je tot de rijken behoort, besef je verantwoordelijkheid. Die rijkdom is niet voor jou alleen. Die is bedoeld om te zien dat jouw hart geraakt wordt door de boodschap van God. Je naaste ziet in zijn nood en ellende. En je rijkdom gebruikt om daarop in te stappen. Om daar dingen in te doen. Alles wat wij bezitten is een zegen van God. Niet bedoeld om er bovenop te zitten. En het alleen voor jezelf te houden. Maar om naaste liefde in praktisch handelen vorm te geven. Wie is dan die naaste? De mens in nood die we moeten helpen. Natuurlijk gaat dit over de mensen heel dichtbij. Dit gaat over je gezinsleden en je familie. Dit gaat over onze buren en onze vrienden, onze kennissen. Dit gaat over onze geestelijke familie, zoals wij hier bij elkaar. Maar gaat het niet ook over hen die niet meer kunnen komen in de gemeente? Die vanwege leeftijd of ziekte niet in staat zijn en dus buiten beeld beginnen te raken? Gaat het niet ook over mensen in nood in de gemeenschap waarin we leven, in onze buurt, in onze woonwijk, in ons dorp, in onze stad? Gaat het niet ook over onze collega's, medescholieren, leden van onze sportvereniging? Daar waar wij deel maken van onze omgeving. We zijn in Nederland zeer verwend door alle voorzieningen, waardoor we in materiële zin veel zaken niet meer zelf hoeven op te vangen. Als iemand ouder wordt, dan hebben we verzorgingshuizen. Als iemand zwaar ziek is, dan hebben we ziekenhuizen en verpleeghuizen. En anders hebben we wel thuiszorg. Maar de vraag naar vrijwilligers en mantelzorgers is groeiend. Het is niet moeilijk om in te stappen en te laten zien dat je je tijd, jezelf en je vermogen in wil zetten voor die ander. En de mens dan in nood en armoede ver weg. Ik denk dat daar waar je kennis draagt, ook je verantwoordelijkheid begint. Er was een tijd, zo'n 100 jaar geleden, dan wisten wij in Nederland niet van een hongersnood ergens in Afrika. En als je dat al hoorde, dan was dat jaren later. En als je er iets aan wilde doen, was dat best een lastige klus. Maar zo is het leven niet meer. 5 minuten achter internet en je weet waar de ellende is. Als er een tsunami aankomt bij Indonesië, weten we het nog voordat hij aan land is. Als er aardbevingen zijn, duurt het maar heel even en we hebben de boodschap hier binnen. Dat er armoede en ellende is in Ethiopië en Somalië, kunnen we allemaal weten. Dat AIDS als ziekte, met alle nare effecten daarvan, een enorme slag slaat in Afrika, kunnen we allemaal weten. Het besef is er. TV en internet zorgen ervoor dat we het hier allemaal weten. De toegang is er ook. Binnen 24 uur zijn we als mensheid in staat om met vliegtuigen en helikopters grote hoeveelheden mensen en middelen te brengen op een plaats waar ellende is ontstaan, waar een crisis is ontstaan. We hebben de mogelijkheden, enorme mogelijkheden met medicijnen en andere middelen waarbij je ziekte kunt bestrijden, plantenrassen kunt veredelen, technologie kunt inbrengen die helpt in de ellende die er is in delen van de wereld. Wij kunnen onze ogen niet meer sluiten voor de mens ver weg in nood en in armoede. We weten het, we kunnen, we hebben de middelen en de financiën om hulp te bieden waar het echt nodig is. En dat ligt niet alleen bij regeringen, want dat is ook makkelijk. Ik betaal veel belasting en dan moet de regering het maar doen. Die regering wordt door ons gekozen. Kiezen wij dan een regering die in tijden van crisis zegt, ontwikkelingshulp gaan we verminderen? Of gaan wij voor een regering die zegt, nee, juist in die crisistijd hier, want wat is crisis? Het is relatief. Blijven wij vasthouden aan ontwikkelingshulp? Want daar is het veel erger dan hier. Is het niet een druppel op de gloeiende plaat? In Jesaja 58 vers 7 staat: ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpeloze, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben. De opdracht is je bekommeren om medemensen. Als de omvang van de armoede zo groot is, is de inzet van de christenen toch eigenlijk maar zo klein. Moet je het dan wel doen? Heeft dat dan wel nut? Probeer dan door de ogen van de Heer te kijken. Hij zag niet alleen dat grote verontrustende plaatje. Hij zag ook een ieder mens persoonlijk staan. In Matteüs 25 vers 40 staat: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u het voor mij gedaan. Het is goed als nu even Nikai en Pia gewaarschuwd worden. Jullie gaan direct ontdekken waarom. Ik wil u een kort verhaaltje vertellen. Op een vroege ochtend, na een nacht van zware storm, slenterde ik over een strand. Ik schrok vreselijk toen ik zag dat er tienduizenden zeesterren door de wind en de golven op het strand aangespoeld waren. De gedachte dat ze allemaal zouden sterven maakte me verdrietig. Wanhopig. Omdat ik niets kon doen, ging ik op het strand zitten met mijn hoofd in mijn handen. Toen ik een geluid hoorde, keek ik op. Daar, in de verte, zag ik een man die bukte en weer opstond. En weer bukte en weer opstond. Nieuwsgierig stond ik op en liep naar hem toe. Ik zag dat hij de zeesterren één voor één oppakte en ze in de zee teruggooide. Wat doet u? Riep ik. Ik red de zeesterren, antwoordde hij. Maar u ziet toch wel dat er tienduizenden zeesterren zijn? Vroeg ik ongelovig. Het maakt niets uit wat u doet. Hij reageerde niet, maar bukte weer. Pakte een zeester op en gooide die terug in het water. Toen glimlachte hij, keek me in de ogen en zei: voor die zeester maakt het wel uit. Dit is het hart van de Heer. Hij verwacht van ons niet dat wij de wereld dragen. Dat kunnen wij niet. Dat heeft Hij al gedaan. Hij vraagt van ons dat we aan ons geloof handelen verbinden. In gewone dingen. In de dingen die wij kunnen doen. Ga niet gebukt onder de vraag of wij de hele wereld kunnen omdraaien. Dat kunnen wij niet. Maar die buurman met problemen. Dat familielid die zijn financiën niet rondkrijgt. De Roma in Roemenië, waar wij huisjes voor kunnen bouwen die maar 2.500 euro kosten. Dat zijn de dingen die wij kunnen doen. En dat ene huisje telt. En dat ene moment dat je iemand helpt dragen en helpt wandelen of bezoekt, telt. In christelijk Nederland gold jaren geleden breed een kreet: ora et labora. Ik ben niet zo van het Latijn, maar ik heb hem toen wel begrepen. Ik begrijp hem nu nog en ik begrijp hem nu wat beter. Bid en werk. De verbinding tussen niet alleen je geloof, niet alleen je gebedshouding, niet alleen de Heer aanlopen, maar ook doen. Eenvoudig doen wat je kunt. Dat is niet zweverig. Dat is heel concreet. Bidden tot God. Hem liefhebben boven alles. En handelen. Je bekommeren om je medemens. Je naaste liefhebben als jezelf. Daarin hoeft ons handelen niet altijd groots en meeslepend te zijn. Het zit meestal in de kleinere daden die directe invloed hebben. Het betekent altijd wel een stap in geloof. En een offer, want het kost je altijd iets. Zonder de verwachting op een beloning. Elise, ik weet niet of Nikai al. Er is Pia. Die zijn onderweg, er zijn hulptroepen onderweg. Start je vanzelf of wacht je even op?
Nou, ik wil wel beginnen, dus komen we aan.
Volgens mij doet dit.
Hallo allemaal, ik ben Elise Goedigburen. En zoals jullie ook kunnen zien, zit ik op de katapult. Ik heb de opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg net afgerond. Ik ben 19 jaar. En ik vind het eigenlijk best wel spannend om hier te staan. De eerste keer dat ik in een microfoon praat überhaupt, dus dat is helemaal nieuw voor mij. Verder verwoord ik vaak mijn emoties en mijn gedachten in muziek. Dus ik wil jullie straks eerst een liedje laten luisteren, waardoor jullie eventjes goed kunnen luisteren en kunnen kijken naar het nummer, kunnen zien. En dan daarna wil ik vertellen waarom ik het liedje heb gekozen en zal ik een kleine getuigenis vertellen. Dan mag het liedje nu afgespeeld worden. Bezig, dus het komt helemaal goed. Het is van Matt Redman. Het is een Engels liedje, dus ik heb er een vertaling bij gezet.
Was dat er niet veel?
En daar komt hij. Oké, dat was het gedeelte wat ik jullie wilde laten horen. En dan wil ik nu vertellen waarom ik daarvoor gekozen heb. Ik ben opgegroeid in een gezin met 6 kinderen. En we waren streng reformatorisch. Dus ik gedroeg me altijd als een reformatorisch kind. En ik hield me aan alle regeltjes die opgesteld waren voor het reformatorische geloof. Maar helaas heb ik daar nooit gehoord over de liefde van God. En het was wel iets wat ik miste, maar op dat moment wist ik dat helemaal niet. Op een gegeven moment ging het niet meer goed bij ons in het gezin. En heeft jeugdzorg besloten om mij uit huis te plaatsen en mij in een pleeggezin te plaatsen. Maar dat ik met spoed uit huis ben geplaatst, was er nog geen gezin voor ons gevonden en konden ze dus niet weten of ik paste in het gezin waar ze me zouden brengen. Dus ik ben samen met mijn zusje in een gezin gebracht en het gezin was nog reformatorischer dan waar ik vandaan kwam. En ik hoorde nog steeds niet over de liefde van God, maar ik moest me houden aan alle strenge regels en stil zitten in de kerk en luisteren naar wat er verteld werd. Maar het was vaak op een heel moeilijk niveau, dus ik begreep ook helemaal niet waar het over ging. En ik deed het altijd wel netjes, maar ja, wat het geloof nou echt inhield, dat wist ik niet. En op een gegeven moment ging het daar ook niet meer goed in het gezin. Ik voelde me heel erg alleen, mijn pleegouders hadden me liever niet om me heen en wilden me graag op mijn kamer hebben, zodat ik daar alleen kon zijn. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet goed als je altijd alleen zit. Dus ik werd zwaar depressief en zag het leven niet meer zitten. Het leven had voor mij geen doel. En ik zag ook, ja, ik had niemand om me heen, dus ik voelde me zo alleen. Dat heb ik verteld tegen mijn voogd. En mijn voogd die nam het heel serieus en die zei van, dit gaan we niet langer doen. Dus we gaan jou hier weghalen en in een ander gezin of huis plaatsen. Toen ben ik met spoed naar het jongerenhuis in Boskoop gekomen. En daar heb ik een aantal jaar gewoond. Maar ik voelde me heel erg vrij, want toen ik daar kwam had ik niet alle regeltjes die mensen oplegden. En ik moest me niet houden aan Gods regeltjes, zeg maar, zoals ik het zag. Maar het was wel verplicht om naar de kerk te gaan. Dus ik ging netjes trouw naar de kerk 1 keer per zondag. En ik ging dan naar de christelijk gereformeerde gemeente. Dus het was al minder streng voor mij. En ik dacht, ja, we zingen leuke liedjes en ik begrijp waar het over gaat. Dus ik voelde me daar wel, wel een beetje thuis, maar nog niet echt. Dat ik dacht van, ik weet nu wat God inhoudt voor mij. En ja, ik weet nu Gods liefde of zo. Dat heb ik nooit nog gehad. Een huisgenoot van mij ging naar deze kerk. En die zei van, joh, moet je eens een keer meegaan. Ze hebben een band in de kerk en het is super vet. Dus ik dacht, nou ja, hè. Kan, dus ik ga wel eens een keer mee, dan kan ik zien hoe het is. Dus ik ben hier gekomen en inderdaad, ik vond het wel heel leuk. De muziek die ze hier zongen en een band in de kerk, nou, dat was geweldig voor mij. Dus ik ben hier toen vast naar de kerk gegaan. En ja, daar leerde ik wel veel meer over God dan dat ik ooit gehoord had. Maar allemaal wel een beetje vreemd voor mij, tongentaal en zo, nog nooit van gehoord. Vond het ook wel een beetje raar, mensen gaan dan ineens in een andere taal praten en die verstaat ze niet, die begrijpt het niet. Maar ik had er ook nog nooit uitleg over gehad of zoiets. Op een gegeven moment kwam Herman Boon hier in de kerk. En Herman Boon is een kinderwerker. Nou, ik ben zelf ook een kinderwerker. Dus Nika en Helene die hadden tegen mij gezegd van, joh, ga mee. Dat, ja, dat is leuk. Nika en Helene heb ik hier trouwens in de gemeente ontmoet. Dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Ik had hier in het begin niemand om me heen nog. Alleen de mensen van mijn jongerenhuis. En in de groep, op de groep, zeg maar, hadden ze tegen mij gezegd van, joh, je hebt mensen om je heen nodig die jou kunnen laten zien wat liefde is. En ik zei, nee, heb ik niet nodig. Ik kan het allemaal wel alleen. En mensen om me heen, dat is alleen maar eng en raar. Dat hoeft niet voor mij. Maar op een gegeven moment was ik toch wel overtuigd dat ik die mensen nodig had. Dus ik had ervoor gebeden. Dat had ik geleerd hier in de kerk, dat je ervoor moet bidden. En zo waren mijn eerste gebedsverhoring. Die kwam uit, want ik leerde hier mensen kennen. En dat zijn die kennen Lene. En die zorgen tot op de dag van vandaag heel goed voor mij. En zijn als ouders voor mij. Dus dat was mijn eerste gebedsverhoring. En super bijzonder natuurlijk. Herman Boon die kwam hier in de kerk. En die zong met iedereen hier liedjes. En iedereen reageerde heel enthousiast. Mensen stonden op hun stoel. En ik weet het allemaal niet. Ik vond het zo vreemd. Hij kreeg gewoon heel de kerk mee. In één keer. Nou, dat vond ik heel apart. Dus na de dienst toen ben ik even naar hem toe gegaan. Toen zei ik van, ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want iedereen deed het gewoon. En hij zei tegen mij van, ja, je moet maar een keer naar binnen vast te komen. Want daar kan je heel veel onderwijs krijgen en dan kan je heel veel leren over het geloof. Dus ik dacht, nou ja, hè, dat kan geen kwaad. Ik kan altijd gaan kijken natuurlijk wat het is. Dus ik ben samen met Nika en Helene daar naartoe geweest. En ik ben er niet 10 dagen geweest, maar een paar losse dagen. En het was voor mij wel heel bijzonder. De eerste 2 dagen ben ik met Nika gegaan. Toen kregen we vooral heel veel les. En de 4e en 5e dag met Helene. Dat was heel bijzonder, want ik vond er ook bevrijding plaats. En ik had nog nooit bevrijding meegemaakt of gezien of gehoord. Dus dat was voor mij heel nieuw. En de ene laatste dag ben ik nog alleen geweest. Want er was een vrouw die zei van, joh, het is goed als je nog een keer komt en dan mag je bij mij zitten. Dus dat heb ik gedaan. En die dag werd er verteld over de katapult. De school van Herman Boon. Nou ja, ik dacht ik ga de SBH doen. Dat staat voor mij al vast. En ik had me al bijna ingeschreven. Het zou nog 1 week duren en had ik me ingeschreven. Maar ja, ik luisterde dat verhaal aan. En toen kwam er een vrouw naar me toe en die zei van, joh, weet je wat je moet doen? Jij moet naar de katapult. Dus ik dacht, nou nee, dat moet ik helemaal niet. Ik ga SBA doen en prima zo. Toen liep ik dus naar buiten en dan komt de vrouw naar me toe en die zegt, joh, jij moet naar de katapult. Ik zeg, nee, ik moet helemaal niks. Ik ga naar de SBA en dat heb ik al helemaal zo bedacht, helemaal gepland. En ik ga gewoon doen wat ik in mijn hoofd heb. Ik loop nog een stukje verder en dan komt de vrouw naar me toe. Die zegt, joh, jij moet naar de katapult. Dus ik zeg, nou ja, ik ga er toch maar eens over nadenken. Ik bedoel, als 3 mensen dat tegen me zeggen die ik nog nooit heb gezien, dan moet er toch wel iets bijzonders zijn. Dus ik thuis gekeken op internet wat de katapult een beetje was. Een bijbelschool. En de bijbel, ja, dat vond ik op zich wel interessant, maar nog niet dat ik dacht van, joh, dit wordt hem of zo. En toen heb ik toch maar heel erg over nagedacht en op een gegeven moment besloot ik om naar de open dag te gaan. Dus ik ben met Nika en alleen naar de open dag geweest. En ik voelde me daar gelijk thuis. Ik voelde me welkom en het voelde heel goed. Dus ik heb besloten om me in te schrijven en naar de katapult te gaan. Zonder dat ik daar de risico's of dingen zag wat er zou gaan gebeuren. En ik ben er op school gekomen. Ik heb er ook verder niet meer over nagedacht. Want ik dacht, als ik nu ga denken, dan durf ik niet meer. Dan ga ik absoluut niet naar die school toe. Maar ik zit er nu toch. En het is mijn 4e week. En het gaat heel goed. Alleen, mijn financiële ding is nog wel een issue. Want zelf heb ik een huis hier in Boskoop, wat natuurlijk veel geld kost. En de opleiding zelf kost 5000 euro. En we gaan naar Bolivia toe in juni. En daar gaan we kinderwerk doen. We gaan op straat de kinderen bij de riolen bezoeken. En daar gaan we kinderclubs voor draaien. Maar dat kost natuurlijk ook een flinke hoop. Het kost 2000 euro nog eens erbij. Dus ik moet 7000 euro betalen en mijn huur van mijn huis. Dus dat is echt een flinke smak met geld. Dus dat hield me ook altijd wel een beetje tegen. Dat was wel een moeilijk puntje voor mij. Maar God heeft mij beloofd dat het goed gaat komen op een of andere manier. En hoe dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar God zei tegen mij van de financiële redenen, die moeten jou niet tegenhouden om dit te gaan doen. Want ik wil met jou aan de slag. De volgende dia mag... Wat er nu al veranderd is. Nou, eigenlijk de dingen heb ik al genoemd in mijn getuigenis. Er is heel veel veranderd. Ik heb de liefde van God nog niet helemaal gezien, maar ik heb hem wel een beetje gevoeld. Want anders dan was ik deze presentatie nooit gaan houden. Een half jaar geleden had ik niet gezegd dat ik hier zou staan. En wat ik heel graag wil veranderen, is dat ik mijn verleden leer verwerken. Dat ik kinderen kan gaan helpen door over God te vertellen en ze dan te helpen bij hun problemen. Want SPA, dat wilde ik al wel doen, dus ik wilde wel kinderen al helpen met hun problemen. Maar nu is er nog iets bijgekomen en dat is dat ik heel graag wil vertellen over God. En dat ik ze op die manier veel beter kan helpen dan gewoon. Mag naar de volgende. Ja, ik wil gaan leren om Gods leiding te zien in mijn leven. Ik heb best wel een zwaar leven gehad. En ik vraag me ook wel heel vaak af waarom. Waarom is het zo gegaan? Maar ik hoop gewoon dat ik heel erg zie dat God alle dingen ten positieve wil keren. Dat hij alles om wil draaien en mij wil helpen om andere kinderen dingen te leren en te vertellen over wat ik heb meegemaakt, zodat zij weer sterker worden. En ik wil heel graag mijn roeping weten. Ik vroeg me heel erg af al, waarom ben ik hier, wat doe ik hier en wat moet ik hier? En ik hoop heel erg dat God mij gaat laten zien van joh, ik weet wat jij moet gaan doen. En al is het in Nederland werken, is prima, maar ik wil heel graag weten of ik nou in Nederland ga werken of misschien in het buitenland. Misschien ga ik wel naar Bali toe, ik heb geen idee. Ik zou heel graag willen weten wat God voor mij in petto heeft. Nou, dan het laatste dia. Waarom ik deze presentatie heb gehouden. Ik heb deze presentatie gehouden omdat ik geld nodig heb voor mijn studie. En ik jullie ook getuigenis wilde meegeven. Achterin heb ik straks een tafel staan. De tafel staat al helemaal klaar. Daarop liggen kleine kaartjes voor kinderen. Die kunnen ze meenemen. Met God houdt van jou. Er liggen kladblokjes, pennen. Maar ik ga ook bollen verkopen. Tulpenbollen. Het zijn gele. Ze kosten €3,75. En als je ze wil hebben, dan kun je je naam op een lijst schrijven. Verder zijn er nu ook al wat zakjes verkrijgbaar, dus als je ze nu al mee zou willen nemen, kan dat ook. Verder ligt er een nieuwsbrief. Ik maak om de 2 maanden een nieuwsbrief, waarin ik mijn dingen vertel en vertel wat ik heb meegemaakt. Er ligt er nu ook al een, mijn allereerste nieuwsbrief. Zou u hem willen ontvangen, dan kunt u op een lijst uw e-mailadres schrijven. En dan krijgt u om de 2 maanden een brief van mij.
Doen, handelen, stappen zetten, soms in geloof, vaak eng, maar God is bij ons, dat is zijn belofte. Wat kunnen we dan doen? Elise, de plannen hebben we gehoord. Het is een praktisch handelen. Het is gericht op het kunnen helpen van anderen. God heeft ons in Christus alles gegeven. Hij vraagt ons ook om alles wat hij ons heeft toevertrouwd te willen delen, te willen inzetten voor de ander. In het bijzonder zij die in nood zijn. Als we voor zijn rechterstoel komen te staan, kijkt hij of wij het goede hebben gedaan. En vanuit een goed hart. En dan is het eenvoudig. Heb je hen die honger hebben geleden te eten gegeven? Heb je hen die dorst hadden te drinken gegeven? Heb je vreemdelingen en daklozen onderdak gegeven? Heb je armen die niks hadden om aan te trekken, kleren gegeven? Heb je mensen die ziek waren of in de gevangenis zaten opgezocht? Het hoeft niet groot te zijn. Je kunt je hulp bieden daar waar de vraag ligt. Je kunt dit doen door jezelf je tijd in te zetten. Je kunt dit doen door je geld of je spullen in te zetten. Je kunt het doen dichtbij of veraf. In Bolivia of in Nederland. Er zijn mogelijkheden te over. De vraag is of mijn hart, jouw hart, of wij dat erop zetten. om het goede te doen met inzet van al onze mogelijkheden. Ook als het over de grens gaat van je eigen comfort, omdat je de ander in zijn nood ziet. Ik wil gaan afsluiten. Mijn idee was om vandaag, in plaats van volgende week, de derde zondag van de maand, de collecte te doen. Die bijzondere collecte. En dan een bestemming daarbij aan te geven. Maar zo, in de voorbereiding, kwam bij mij het beeld, dat moet ik niet doen. We collecteren niet voor een bijzonder doel vandaag. En ook niet volgende week. Want dan kiezen wij voor jullie. Maar ik zou jullie willen vragen, neem dit vraagstuk mee. En denk zelf na wat je kunt doen met het geld dat je normaal gesproken erin zou gooien. Of dat het wat meer mag zijn. Of niet nodig is. Of dat je op een andere manier je kunt inzetten in deze week, in de komende weken. Ik denk dat dat beter is. Lees de Bijbel nog maar eens na. Lees de Bijbelteksten die ik heb aangereikt nog maar eens na. Matthäus 6, Matthäus 25, Micha 6. Jesaja 58. En laat het op je inwerken. Oriënteer je op wat je kunt betekenen in je buurt, in je werkomgeving, op school. Kijk wat je kunt betekenen voor de echte armen. Elders op deze wereld. Je hoeft er niet naartoe. Voor 20, 30 euro in de maand kun je het leven van een kind in een van de ontwikkelingslanden een enorme duw de goede richting uitgeven. Ik heb wat mogelijkheden op rij gezet. Bezoek onze ouderen en zieken. Ze vinden het geweldig als je komt. Sponsor Elise. De bekende stichting Garis en Aria en Child's Destiny. Abba Childcare. World Vision. Dorcas Hulp. Lepra Sending. En er zijn er zoveel te vinden. Ook die zijn slechts 2 of 3 klikken weg achter internet. Volg Jezus hart. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer, ik dank u wel voor uw liefde. Een liefde die heel groot is en heel diep gaat. Een liefde die soms zo moeilijk te vatten is. Omdat die zo zich uitstrekt naar ons toe. Heer, wat heeft u voor ons wel niet over gehad? Uw plaats, uw positie, uw macht en majesteit heeft u achtergelaten. U bent gekomen als mens naar deze wereld. U heeft geleefd en gewandeld. En u bent afgewezen. U bent mishandeld. U bent aan een kruis gehangen. U bent gestorven. En dat heeft u allemaal willen doen voor ons. En u heeft ook nog meegenomen al onze schuld. Al onze zonden. Al onze missers. Al onze ziekte. U heeft het allemaal gedragen. En meegedragen in een graf. Maar u bent opgestaan. U leeft. U heeft uw liefde laten zien op de diepste, de meest geweldige manier waarop dat kan. En u vraagt ons ook lief te hebben. Heer, en hoe moeilijk is dat, in ieder geval voor mij, om zo lief te hebben. Om zo naar buiten toe gericht te zijn. Om zo voorbij te gaan aan eigen wil, eigen gevoel, eigen behoeften. En je te richten op de ander. Maar ik bid, Heer, voor mij, voor ons allemaal, dat u ons daarin raakt, in ons hart, in ons denken. Dat ons leert te kijken met uw ogen. Te proeven en te voelen als met uw hart. Betrokken te zijn op onze omgeving. Dichtbij en ver weg. Leer ons, Heer, daarin meer te zijn. Zoals u dat heeft bedoeld. Kinderen van de Vader. Ik dank u wel dat u ons nabij bent daarin. Dat u ons daarin wilt leiden en opvoeden. Dank u, Heer, voor uw liefde. Amen.